Voordat wij naar het woord gaan, zingen we nog één lied. En dat lied zegt ons, ik heb u nodig in heel mijn leven. Kunt u amen zeggen? Amen. Ik heb u nodig. Zoals gebed en het lezen van Gods woord, zo is de afhankelijkheid van God essentieel. We hebben God nodig. Het is hetzelfde als ons adem. Zoals men zegt, bidden is hetzelfde als het ademen van onze ziel. En als je niet ademt, dan ga je dood. Geestelijk dood. Als wij God niet zouden hebben in ons leven, dan zouden we zeggen, dan zou er ook niets bestaan. Want God is de bron van het leven. Hij is de schepper, hij is de creator. En de Bijbel zegt ons dat in Johannes hoofdstuk 1, vers 3, het volgende. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En we weten van het over het woord, dat is Jezus Christus. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En de Bijbel zegt ons in vers 3 nogmaals, alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus zonder God zou niets meer logisch zijn. God is ons doel. Hij is ons levensdoel. En zoals de aarde om de zon draait, zo draait ons leven rondom de Heere God. Maar waar zouden wij zijn als God er niet zou zijn? Dus de Bijbel maakt ons duidelijk de noodzaak van afhankelijkheid van God. We zijn afhankelijk van God voor onze zaligheid. Niemand van ons zou hier zijn vanavond als Jezus ons niet had getrokken. De Bijbel zegt ons, God trekt ons met koorden van liefde. Hebben we zijn liefde ervaren in ons leven? Hij trok ons met koorden van liefde. Dus wat betreft onze zaligheid, heeft God ons gered. En het is God die ons gezocht heeft. Soms getuigen wij toen ik God zocht. En dan begrijpen wij ook wel wat mensen daarmee bedoelen. Maar in feite zocht God ons. We denken maar aan de eerste vraag in de hele Bijbel. Adam, waar zijt gij? Niet God ging verschuilen voor Adam en Eva, maar het was de mens die zich verschool voor de Heere God. En als het gaat om onze zaligheid, dan had God zijn ogen gericht op u en op mij. De Bijbel zegt ons in Efeze 2 vers 8, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u is. Het is de gave van God, niet uit werken opdat niemand zou roemen. Niemand kan zeggen, ik heb de hemel verdiend. Ja, je hebt genoeg begrafenisdiensten waar mensen verteld worden dat zij zo goed hebben geleefd, zij verdienen de hemel. Maar de Bijbel maakt ons duidelijk, uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dan is die genade, is dat geloof, geschenken die God ons heeft gegeven. Het is de gave van God. Dus wat hebben wij eigenlijk toegevoegd aan onze zaligheid? Helemaal niets. Het is Jezus en Jezus alleen. Jezus, punt. Als we het hebben over sekten, dan hebben ze altijd over zaligheid uit God, maar gelijkertijd ook onze daden zijn van groot belang. Dan maken ze duidelijk ook, ja, je moet toch er wat voor doen. Maar de Bijbel maakt ons duidelijk, nee, het is de gave van de Heere God. Het is God die ons zalig maakt. We zijn afhankelijk van God voor de wijsheid die wij nodig hebben. Wie van u heeft wijsheid nodig? Dagelijks hebben wij wijsheid nodig. We denken aan de jonge koning Salomo, die over Israël moest regeren. En aan hem werd gevraagd, Salomo, je mag als het ware alles vragen. Dat is wat God aan Salomo voorstelde. Nou, wat zouden wij vragen? Je mag alles vragen. En Salomo vroeg één ding, Heer, geef mij wijsheid, dat ik uw volk voor mag gaan. Wel een vraag die beantwoord werd door de Heere God. Want God gaf hem wijsheid. We denken maar aan al die spreuken die hij geschreven heeft. De Bijbel zegt ons in Jacobus 1 vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Er is een groot verschil tussen kennis en wijsheid. Kennis kunt u halen uit uw bibliotheek. U kunt alle boeken lezen en dan heeft u kennis over van alles en nog wat. Kennis kun je krijgen wanneer je in de schoolbanken zit. Maar wijsheid is wat anders. Wijsheid is wat God alleen ons kan geven. Het toepassen. Wat is wijsheid? De wijsheid is het toepassen van kennis. Sommige mensen hebben kennis, maar ze hebben bijvoorbeeld 2 linkerhanden en dan kunnen ze nog niks bouwen of iets maken. De Bijbel zegt ons, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij dan vragen aan God. Hij is de schenker van wijsheid. Als wij de gemeente willen bouwen met elkaar, dan vragen we de Heere God om wijsheid. Heer, geef ons wijsheid, tact en wijsheid. Dat wij de juiste beslissingen zullen nemen. Een voorganger heeft wijsheid nodig. Ouderlingen hebben wijsheid nodig. Als je voor de zondagschoolklas staat, heb je wijsheid nodig. Op allerlei terreinen is wijsheid van groot belang. Hier zien we dus de noodzaak van de afhankelijkheid van God. We hebben God niet alleen nodig voor alles, zegt de Bijbel, maar ook in alles. In welke situatie u op dit moment zit, of in welke situatie ik terecht ben gekomen, ik heb God nodig voor alles, maar ook in alles. Nou, Spreuken 3, vers 5 zegt ons, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Ken hem in al je wegen. Dus welke weg ik ook kies dat ik kan zien, daar zie ik ook de hand van God. Vele wegen zijn wegen die dood eindigen. Ja, we denken aan borden langs de weg. Hier moet je niet ingaan, want het is een doodlopende weg. En de Bijbel zegt ons ook, er zijn wegen die in onze ogen goed lijken, maar uiteindelijk zijn het doodlopende wegen. Maar de Bijbel zegt ons, je ken hem in al je wegen. Dus als ik een weg bewandel, dat ik de hand van God daar zie. Dat ik kan zeggen, Heer, u heeft mij hierin geleid. We denken maar aan het volk van Israël. 40 jaar lang werden zij geleid. Niet zozeer door Mozes, maar door de wolkkolom. Staat symbool voor de Heilige Geest die ons leidt in de woestijn. Woestijn waar geen aanwijzingen zijn. Welke kant moet je op als je in de woestijn zit? Maar de Bijbel zegt ons, de wolkkolom leidde Gods volk vanaf het begin tot het einde. Totdat zij aan het grenzen kwamen van het beloofde land. Zo is het belangrijk dat wij dagelijks bidden, Heer, help mij dat ik u mag zien op de wegen waarop ik wandel. Ken hem daarom in al je wegen. Psalm 18, vers 3 zegt, de Heer is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de horen van mijn heil, mijn veilige vesting. Dus de psalmist zegt, Heer, u bent in feite mijn alles. U bent mijn rots waar ik op mag staan. U bent mijn burg waar ik mij veilig mag voelen. En u bent mijn bevrijder. Als de vijand op mij afkomt, weet ik dat mijn verlossing uit uw hand komt. Hij is mijn rots tot wie ik de toevlucht neem. We hebben te maken met zoveel stormen in het leven. Deze week kregen we nog een bericht via Open Doors dat de christenvervolging alleen maar toe is genomen in 2018. Mensen slaan op de vlucht. Alleen maar vanwege het feit dat ze in Jezus Christus geloven. Omdat ze Jezus belijden. Dus de psalmist zegt, Heere, u bent mijn rots tot wie ik de toevlucht neem. Er komt een tijd, zegt Jezus, dat de liefde van velen zal verkillen. En u weet wat dat betekent. Als geen liefde is, dan is er haat, afgunst, ellende, alleen maar ellende. En wij gaan langzaam maar zeker naar het einde. Maar hebben wij die toevlucht gevonden in onze Heere God? Hebben wij hem als rotssteen? En de Bijbel zegt hier, mijn schild en de horen van mijn heil, mijn veilige vesting. En die veiligheid vinden wij door die aanwezigheid van God in ons leven. Vrede komt van binnenuit. Buiten kan het zo hard stormen, maar binnen in ons kan het zo rustig zijn vanwege de aanwezigheid van God. Is hij uw vrede? Is hij uw rust? Afhankelijkheid van God betekent niet dat wij God moeten gaan verzoeken. O God, zorgt voor mij, dus ik kan alle kanten op. Nee, we moeten niet dwaas gaan handelen. Afhankelijkheid van God betekent niet dat wij op God moeten gaan verzoeken. We denken maar aan het moment dat Jezus in de woestijn was. Hij vastte en uiteindelijk kwam de duivel hem verzoeken, zegt de Bijbel. We beginnen bij vers 5 van Matteüs hoofdstuk 4. Matteüs 4, vers 5 zegt ons, toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zetten hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Bij de eerste verzoeking zegt Satan, nou daar, de duivel, daar zijn stenen. Als je honger hebt, maak van die stenen broden. En dan gebruikt Jezus het woord van God. Satan, er staat geschreven. Nu in deze verzoeking zegt Satan, oké, als we het zo willen spelen, er staat ook geschreven. En dan zien we dat Satan het woord van God citeert. Vers 6 nogmaals, en hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven. Wie van u weet dat Satan ook het woord van God kent? Misschien wel beter dan sommigen van ons. Hij zegt hier, want er staat geschreven. Dus je zou zeggen, nou, het woord van God zegt zo, dus ik ga gewoon handelen zoals het woord van God zegt. Maar de Bijbel zegt ons hier dat hij dat woord van God gebruikt om Jezus te misleiden. Om Jezus daarmee te verzoeken. En daarnaast citeert hij alleen maar een gedeelte van het vers. Van als u de tekst in zijn geheel leest, dan zien we dat wat Jezus ook hier zegt in vers 7. Er staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Dus Satan zegt nou, u staat hier op de top van de tempel. Werp u naar beneden, want en God zal u opvangen. Zo zijn er mensen die zeggen, nou God is met mij, dus niets kan mij deren. En ze zoeken de gevaren op. Soms vragen de jongeren zich af, nou hoe dicht kan ik bij de wereld komen? In plaats van zich af te vragen, hoe ver kan ik van de wereld blijven? Soms vragen wij de gevaarlijkste vragen, stellen wij de gevaarlijkste vragen. Maar de duivel weet precies Gods woord en hij probeert ons te misleiden. Maar Jezus voegt hier aan toe, er staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. God is inderdaad ons alles, onze rotssteen, ons burcht, onze voorziener, onze kracht, ons leven. Maar dat betekent niet dat wij hem moeten gaan verzoeken in ons dagelijks leven. Strijd en vervolging in ons leven laten ons zien dat wij geheel afhankelijk zijn van God. Als er strijd zal komen, als er verdrukking zal komen, wat doen we? Waar is ons ogen op gericht? Tot wie kunnen wij vluchten? Daniel 3, vers 16 zegt ons, Sadrach, Mesach en Abednego, de drie vrienden van Daniel, antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Nou, wat voor antwoord? Er werd gezegd, iedereen zou moeten buigen voor dat gouden beeld. En iedereen die niet voor dat gouden beeld buigt, zal geworpen worden in een vurige oven. Sadrach en Mesach en Abednego hadden maar weinig keus. Of buigen, of breken. Of buigen, of sterven. Vers 17 zegt ons, als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. Als het moet. Ik weet niet of God daarvoor kiest, maar als het moet, zeiden ze, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. Maar we zijn nog niet klaar. En hij zal ons, o koning, uit uw handen verlossen. En dan zegt vers 18, en zo niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Nou zijn we zover geestelijk dat wij kunnen zeggen, nou onze God kan ons bevrijden. Maar als hij ons niet bevrijdt, als God ergens iets anders voor gekozen heeft, dan nog zullen wij uw gouden beeld niet aanbidden. Dan moet je karakter hebben. Dan moet je geloof zo sterk zijn. Heer, ik ben volkomen afhankelijk van u. Ons leven is aan één kant in de machten, in die handen van Nebukadnezar, maar aan de andere kant, Heer, ons leven is geheel en al in uw handen. En hier zien we dat in zo'n situatie zijn wij volkomen afhankelijk van God. Ze kunnen niet wegrennen. Ze kunnen niet dat bevel van koning Nebukadnezar niet ontlopen. Dus ze zijn volkomen afhankelijk van de Heere God. In uw strijd, in onze verdrukking, hebben we God meer dan ooit nodig. Ook als het gaat om onze bekwaamheden. De Bijbel zegt ons, God heeft aan de gemeente gegeven allerlei bekwaamheden. Allerlei talenten. En het zijn allemaal stuk voor stuk mooie talenten die wij kunnen gebruiken om de gemeente van Jezus Christus op te bouwen. Maar dan moeten we ook niet vergeten van wie wij die bekwaamheden hebben ontvangen. De Bijbel maakt het ons duidelijk in 2 Korinthe 3, vers 3. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Vers 4 zegt, zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Is dat niet geweldig? Onze bekwaamheid komt van de Heere God. We denken maar, en als we teruggaan naar het volk van Israël, er moest een tabernakel gebouwd worden. En u weet wat voor allerlei objecten er waren in het tabernakel. En een gouden wasvat moest er gemaakt worden. Een wierookaltaar moest gemaakt worden. Maar ja, wie moet dat allemaal maken? Maar dan zien we dat God de geest geeft aan bepaalde personen om al die objecten te gaan maken. Als God u roept, dan zal hij ook u toerusten met de bekwaamheden die u nodig heeft. Amen. Dus God zendt ons nooit heen zonder ons eerst toe te rusten. God geeft ons zijn geest, zoals hier staat. Het is maar van de geest, want de letter dood, maar de geest maakt leven. Wij zijn een brief en God schrijft zijn brief in ons. We zijn een open brief, we hebben niks te verbergen. En we willen ook niet dingen gaan verbergen. We willen juist dat mensen weten wie Jezus is. We willen juist dat mensen bereikt worden door de liefde van Jezus Christus. Laten wij een open brief zijn, maar en laat tegelijkertijd de bekwaamheden van God gebruikt worden tot de ere van Jezus Christus. Uiteindelijk hebben we allen en te allen tijden Jezus Christus nodig. Amen. Ten alle tijden hebben we Jezus Christus nodig. Nou, Johannes 15, u kent dat hoofdstuk waar Jezus het heeft over de wijnstok. In Johannes 15, vers 4 zegt Jezus, blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Want zonder mij. Hier zien wij de totale afhankelijkheid van de Heere God. Wat kunnen wij doen zonder hem? Wat kunnen wij doen tegen een vijand? De duivel die zoveel mensen heeft geveld. We zijn geen partij, maar we weten als wij in Jezus Christus blijven, dan ervaren wij ook zijn kracht. Maar als wij in Jezus Christus blijven, dan kunnen wij ook de vruchten voortbrengen die God van ons verwacht. U leest dat hoofdstuk thuis, dan zien we ook als wij vruchten voortbrengen, dan gaat Jezus snoeien. En snoeien doet pijn. Dingen die wij moeten loslaten. Dingen die wij achterwege moeten laten. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel ons, als hij snoeit, dan gaan we nog meer vruchten voortbrengen. Is dat niet uw verlangen om meer vruchten voort te brengen tot de ere van God? Uiteindelijk zegt Jezus nogmaals, want zonder mij kunt u niets doen. Wat geweldig dat wij afhankelijk mogen zijn van die almachtige God. Goed, het brengt ons bij punt 2, onze menselijke neigingen. Wij weten nu allemaal, we zijn afhankelijk van God. We hebben God nodig op alle terreinen van ons leven. Zonder mij, zegt Jezus, kunnen wij niets doen. En toch, als gelovigen hebben wij nog steeds die menselijke neigingen. Salomo zegt, niets is nieuw onder de zon. Wat wij zien in het Oude Testament is voor ons een lering, zegt de Bijbel. Dus we gaan kijken wat er in het Oude Testament al zo is gebeurd, dat wij ondanks onze kennis ondanks onze ervaringen met de Heere God, dat wij toch bepaalde dingen vergeten. Mensen hebben de neiging om hun eigen weg te gaan in plaats van die van God. Dat is onze neiging. Jezus zegt, ik ben de weg. En er zijn momenten in ons leven dat we zeggen, nou, ik wil toch een keer een andere weg kiezen. Ik wil toch een keer mijn eigen keuzes maken. Mensen vergeten soms wat God eerder voor hen heeft gedaan. Ons geheugen, u weet, een computer kan vol raken, het geheugen kan vol raken, ons geheugen kan ook vol raken, maar soms raakt het vol met vanwege allerlei andere dingen dan Gods woord. De Bijbel zegt ons in Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 10 het volgende. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gesworen heeft u te zullen geven. God zegt vooraf. Ze hebben de grenzen van het nieuwe beloofde land nog niet gezien. Van Canaan nog niet gezien. Maar God zegt, wanneer het dan gebeuren zal, als het moment zal aanbreken, dat jullie straks de grens oversteken. Het land in bezit gaan nemen, het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. God zegt, en dan zien we zij grote en goede stenen, steden die u niet gebouwd hebt. Vers 11 zegt, huizen vol van allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt. Uitgehakte putten, putten die al reeds gegraven zijn, die u niet uitgehakt hebt. En wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt. En u gegeten hebt en verzadigd bent. Vers 12 zegt, wees dan op uw hoede. Dat u de Heere, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. God zegt, als je straks verzadigd bent, het gaat je goed. Je ervaart, het land brengt voort melk en honing. Het gaat je voor de wind. Je hebt gezien de voorzieningen van God. God zegt, nu al vooraf, vergeet mij dan niet. En wat gebeurt er? Ze vergeten uiteindelijk God. Is dat niet vreemd? We worden gewaarschuwd, we worden gezegend. God zegt al, vergeet niet mij. Vergeet mij niet. En uiteindelijk vergeet de mens toch zijn Heer en zijn God. Wij zijn rare wezens. We zien de hand van God, de zegeningen, de goedheid. En soms zijn we ziek en we bidden, Heer, wilt u mij genezen? En God geneest ons. Ik heb mensen die zeggen, ik heb geen baan en wilt u ervoor bidden? Wij bidden en ze krijgen een baan en ze vergeten God. Psalm 78, vers 10 zegt ons, zij namen Gods verbond niet in acht en weigerden te wandelen in zijn wet. Zij vergaten zijn daden en zijn wonderen. Dus ook als het gaat om afhankelijkheid van God, weten we allemaal, oh, we zijn afhankelijk van de Heere God. Maar toch, als puntje bij paaltje komt, hebben we de neiging om Gods goedheden, zijn weldaden, zijn woord te vergeten en ons eigen weg te kiezen. Is een feit, we zien het. Zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hen had laten zien. Hebben wij Gods werken gezien in ons leven? Dat hij ons gered heeft, dat hij ons verlost heeft, dat hij ons vergeven heeft van onze zonden en ongerechtigheden. En dan toch zijn er momenten in mijn leven, ik weet niet of in uw leven, dat ik toch vergeet wat God voor mij heeft gedaan. Jeremia 2, vers 32, zou een jonge vrouw haar sieraad vergeten? En natuurlijk het antwoord is nee. Een jonge vrouw die weet, ik ga zo binnenkort trouwen. Die focust juist op alles wat daarop gericht is. En ze zal niet vergeten haar sieraad. En bruid haar gordels. Nee, ze zal dat niet vergeten. En dan zegt de Bijbel, toch heeft mijn volk mij vergeten dagen niet te tellen. God zegen ons, maar wat geven wij daarvoor in de plaats terug? God zegt dagen niet te tellen. God zegt, ik weet niet meer hoe lang ze mij hebben vergeten. Zelfs een bruid vergeet niet haar gordels. Een jonge vrouw vergeet niet haar sieraad. Maar mijn volk, Dit is weliswaar het volk van Israël, maar hoe zit het met ons in deze tijd? Toch heeft mijn volk mij vergeten. We hebben de neiging om te vergeten God te raadplegen. We hebben advies nodig. Van Jezus wordt gezegd, hij is onze raadgever. Heeft u raad nodig? God is onze raadgever. Jezus is onze raadgever. Er is een moment dat Jozua in het beloofd land kwam. En er kwamen allerlei volkeren hem tegen. Volkeren die hem niet goed waren gezind. Niet goed gezind waren. Volkeren die tegenwerkten. Volkeren die hen geen doorgang gaven om naar het beloofd land te gaan. De Bijbel zegt ons in Jozua 9 dat er mannen bij hem kwamen. Ze zeiden aan Jozua, we komen van heel ver. We komen van heel ver. En we zijn gekomen om met u een verbond te sluiten. Wilt u alsjeblieft met ons een verbond sluiten? Wij hebben gehoord dat u deed met al die andere volken. U heeft ze verpletterd, vernietigd. Maar laten wij een verbond sluiten. Maar deze mannen hebben zichzelf vermomd. Ze kwamen niet van verre, ze kwamen eigenlijk van heel dichtbij. Maar de Bijbel zegt ons, in Jozua 9 vers 14, toen namen de mannen van hun proviant en zei, vroegen niet om een uitspraak van de Heere. Jozua vroeg niet aan de Heere God, Heere God, zullen wij een verbond sluiten met hen? En Jozua vergat om aan God te vragen wat hij moest doen. En zonder dat hij het wist, sloot hij een verbond met de vijand. En vanaf die tijd, en een verbond is een verbond, je mag het niet verbreken. Jozua zat vast aan zijn eigen verbond. Omdat hij God niet raadpleegde. En soms hebben wij de neiging om precies hetzelfde te doen. We weten precies, voorheen had Jozua God gevraagd, Heer, wat moeten wij doen met dit volk of met dat volk? En God gaf hem het antwoord. Maar toch hebben wij die neiging om ons eigen weg te gaan. Zelfs met Jezus aan onze zijde zijn we soms nog bang. We zeggen, Jezus is ons alles. Hij geeft ons rust en vrede. Maar zelfs als Jezus bij ons is, kan het zomaar zijn dat wij nog steeds die angst bezitten in ons hart. Ik neem u mee naar Matthäus 8 in het Nieuwe Testament, vers 23. De Bijbel zegt ons, en toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd. Maar Jezus sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden, Heer, red ons, wij vergaan. Zo is het altijd. Degene die in rust verkeert, die personen gaan we altijd lastig vallen. Jezus was in diepe rust. En nu was er een, zoals het staat, vers 24, de zee, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd. Nou kun je twee dingen doen. Je kunt zien en kijken naar de omstandigheden, of je kunt zien op Jezus. En ze wisten, we zijn samen met Jezus het schip ingegaan. We weten, Jezus is met ons. En we weten, wat kan ons deren? De Bijbel zegt ons, als God met ons is, wie kan tegen ons zijn? Maar als werkelijk de omstandigheden daar zijn, dat wij zeggen, nou, wow, dit is ernstig. Dan zien we dat uiteindelijk de discipelen Jezus wakker maakten en ze zeggen, Heere, red ons, wij vergaan. Is het mogelijk dat wij samen met Jezus vergaan? Of zeggen we, Jezus is almachtig. Hij is in staat om ons, want we zijn met hem het schip ingegaan. Dus wij zijn met hem. Maar uiteindelijk kan er zo zijn dat wij twijfelen aan zijn macht. Twijfelen aan zijn goedheid. En er kwam angst. Er kwam twijfels. Soms steunen wij eerder op de arm van mensen dan op de sterke arm van God. We zeggen altijd, we moeten altijd op God vertrouwen. Maar Als het zover is, dan gaan we toch neigen om ons steun, ons kracht te zoeken bij mensen. Jeremia 17, vers 5 zegt daarom, zo zegt de Heere, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Zeker als we afwijken van de Heere God, dan zoeken wij onze hoop, onze zekerheid bij mensen. Maar de Bijbel zegt duidelijk, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. Want de mens is niet zo als de Heere God getrouw en rechtvaardig. De Bijbel zegt ons, wat ons hart betreft, het is arglistig. We denken aan Petrus die zegt, Heere, u zult niet voor mij sterven, ik sterf voor u. Petrus kende zijn eigen hart niet. Soms kennen wij ons eigen hart niet. Daarom zegt de Bijbel ons dat wij ons vertrouwen moeten stellen op de Heere God. Onze afhankelijkheid moet geheel en al van God zijn. Ik ga met u naar punt 3. En de vraag is, hoe kunnen wij onze afhankelijkheid van God gaan oefenen? Hoe kan ik leren om dagelijks afhankelijk te zijn van Hem? Vertrouw met een volkomen hart op de Heere. Als je afhankelijk van God wilt zijn, dan moeten wij beginnen bij vertrouwen. Heer, ik vertrouw op u. Is er vertrouwen vanavond in dit huis? Vertrouw op de Heere God. Vertrouw met een volkomen hart op de Heere God. Psalm 62, vers 9 zegt het zo mooi. Vertrouw op hem te allen tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht, Sela. U weet, Psalmen is een liederenboek. En alles wordt gezongen. Maar zodra het Sela staat, betekent even pauze. Even stilstaan bij wat je net gehoord of gezongen hebt. Vertrouw op hem te allen tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Amen. Vertrouwen op hem. Niet enkele momenten, maar te allen tijden, zegt de Bijbel. Dus als wij dat gaan doen, dat betekent ook dat ik toegeef, Heer, ik ben afhankelijk van u. Ik heb u nodig. Ik heb u te allen tijden nodig. Dus als wij dat als gewoonte hebben, niet vertrouwen op je eigen krachten of op steunen op mensen, maar vertrouwen op hem te allen tijden. Jeremia 17, vers 7 zegt ons, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Of gezegend is de vrouw die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Vertrouwen gaat gepaard met een zegen, zegt de Bijbel. Gezegend is de man, de vrouw. Dus waarom zouden wij niet vertrouwen op die God die zichzelf gaf aan ons? Ziet u, je kunt iemand vertrouwen. Ja, ik kan dat niet van mensen zeggen. Je kunt God vertrouwen die zijn zoon heeft gegeven. Je kunt God vertrouwen die zijn zoon heeft gegeven die voor ons is gestorven. Zo'n persoon, in dit geval is het God die je kunt vertrouwen. Als God zichzelf heeft gegeven, het beste wat hemel had, heeft God gegeven. Zou hij ons dan niet willen helpen in ons dagelijks bestaan? Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Dagelijks God aanroepen. Dit is wat wij noemen bidden natuurlijk. Dagelijks God aanroepen houdt ons afhankelijk van hem. Het eerste moment dat wij God aanroepen, geven wij toe, Heer, ik ben afhankelijk van u. Hier zien we ook hoe belangrijk nederigheid is. Nederigheid betekent, Heer, ik heb u nodig. We hebben zojuist gezongen, ik heb u nodig in heel mijn leven. Dat is nederigheid. Hoogmoed betekent, ik heb God niet nodig. Ik kan het zelf wel aan. Ik heb God niet nodig, dat is hoogmoed. Maar dagelijks God aanroepen betekent, Heer, ik ben afhankelijk van u. Psalm 145, vers 18 zegt ons, de Heer is allen nabij die hem aanroepen. Allen die hem in waarheid aanroepen. Dus als wij God aanroepen, hij is bij ons. Hij is bij ons. Ja, dat is wat dit vers zegt. De Heer is allen nabij die hem aanroepen. En hoe graag wil God dicht bij ons zijn? Jezus spreekt steeds, wat we hebben gelezen in Johannes 15, dat wij in hem moeten zijn. Nou, dichter kan niet. En God wil in ons wonen en God wil dat wij in hem zijn. De Heer is allen nabij die hem aanroepen. Dus bidden is van groot belang. Het is het ademen nogmaals van onze ziel. We storten uit onze dankzegging, onze lofprijs. We brengen ook onze noden bij de Heer. Wat een geweldige God die onze gebeden wil aanhoren. En bij zijn kinderen wilt zijn. Daarnaast breng uw zorgen bij de Heer. Wie van u heeft zorgen? We hebben allemaal onze eigen zorgen. Elk huis heeft zijn kruis, zegt het spreekwoord. Nou, breng uw zorgen bij de Heer. We weten dat. Maar nogmaals, we hebben de neiging om dingen te vergeten. Maar dit is van groot belang. Breng uw zorgen bij de Heere God. Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Dit is een bevel. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Als wij ons zorgen maken om iets betekent, ja, ik twijfel dan aan Gods grootheid. Ik twijfel dan aan Gods almacht. Dat is wat zorgen maken betekent. Daarom zegt de Bijbel, wees in geen ding bezorgd. Dat betekent niet dat wij geen zorgen hebben, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wij als gelovigen, wij hebben een plaats waar wij onze zorgen neer kunnen leggen. Is dat niet geweldig? Dat wij een plaats hebben waar wij ons verdriet, ons pijn neer kunnen leggen. Onze zorgen. Psalm 55, vers 23 zegt het, werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Dus we zijn afhankelijk van de Heere God en ik werp mijn zorg op de Heere. Hoe geweldig is dat? Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardig wankelt. Jezus zegt ook, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven voor uw ziel. Wat een geweldige ruil. Hier is zijn mijn zorgen, mijn lasten en ik krijg de rust daarvoor in de plaats. Wat een geweldige ruil. Jesaja 41, vers 13. Want ik ben de Heere uw God die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik help u. Dit is wat God zegt aan u en mij. Ik help je. Ik sta je bij. Ik laat je niet los. Ik laat je niet vallen. Ik zal je niet teleurstellen. God zal ons niet beschamen. Als God zegt, ik help je, dan is dat precies wat hij bedoelt. We moeten onszelf en daarnaast opnieuw, keer op keer, eraan herinneren wat God voor ons heeft gedaan. Het volk van Israël, zij vergaten Gods daden, zij vergaten Gods woord. Voor ons is van groot belang dat wij niet vergeten die dingen die God voor ons heeft gedaan. Dat wij zeggen, Heer, u, daarom bijvoorbeeld Jezus heeft het heilig avondmaal ingesteld. Dan staan we steeds stil bij dat geweldige offer dat Jezus bracht voor ons. Omdat wij niet vergeten, want wij, God weet wat voor maaksels we zijn, wij vergeten snel de dingen. De Bijbel zegt ons in Romeinen 15, vers 15, maar ik heb, zegt Paulus, u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren vanwege de genade die mij door God gegeven is. Waarover het gaat, moet u maar in Romeinen 15 lezen. Hij schrijft aan de gelovigen in Rome. En het doel ervan is om hen eraan herinneren. Oftewel, die waarheden die hij schrijft, weten ze al. Maar hij wil ze graag eraan herinneren. Leren betekent repeteren. We denken maar, toen wij vroeger tafels moeten leren, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, dan moet je leren is repeteren. En jezelf eraan herinneren betekent ook leren. Niet vergeten wat God voor ons heeft gedaan. En Paulus herinnert zijn luisteraars, zijn hoorders, de dingen die God voor hen heeft gedaan. En dat is goed. Is goed om elkaar eraan te herinneren wat God voor ons heeft gedaan. Zodat wij elkaar scherp kunnen houden. Daarnaast leven uit Gods onfeilbaar woord. Jezus zegt, de mens zal niet alleen maar van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God gaat. Dus leven vanuit Gods woord, dan leer je ook afhankelijk te zijn van de Heere God. Handelingen 17, vers 10 zegt ons, en meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen toen zij daar gekomen waren naar de synagoge van de Joden. Dat was, is altijd God, Paulus gewoonte. Als hij in een nieuwe plaats kwam, op een nieuwe plek, dan ging hij als eerste naar de synagoge, naar zijn broeders, Joden. Vers 11 zegt ons, en deze waren edeler, het gaat hier om de gelovigen in Berea, en deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Wat maakte de gelovigen in Berea edeler dan de christenen in Thessalonica? De christenen in Berea, ze namen Gods woord aan met grote bereidwilligheid. Ze nemen het aan. Maar uiteindelijk, als ze thuis zijn, dan onderzoeken zij de schriften. Is dat wel waar wat wij gehoord hebben? Ze ontvangen het met blijdschap, maar thuis gaan ze, en de Bijbel zegt ons dagelijks dat zij dat onderzochten. Ze onderzochten de schriften of het of wat zij gehoord hebben wel waar is. Dus je hebt twee soorten christenen. Je hebt christenen die alleen maar horen en ook ontvangen. Maar je hebt christenen die horen en ontvangen en onderzoeken. En dat maakt de christenen van Berea edeler. Zij onderzochten de schriften dagelijks. Om te kijken wat wij horen, al komt het uit de mond van Paulus. Wie durft er nou te twijfelen aan de woorden van Paulus? Maar toch, deze christenen werden edeler genoemd, omdat ze juist de schriften erbij haalden. En alles keken in het licht van Gods woord. Zo moeten wij zijn, zodat wij altijd weer terugkomen bij de Heer God. Afhankelijkheid van God. Psalm 85, vers 9, daar schrijft de psalmist: ik zal horen wat God de Heer spreken zal. Daar gaat het om. Soms maken we ons druk wat mensen over ons zeggen. Maar laat mij u een advies geven. En het is belangrijk dat wij ons druk maken wat God straks van ons gaat zeggen. Amen. Wat gaat God straks zeggen aan u en mij als wij straks voor hem staan? Dan gaan we niet zeggen, ja, maar ik heb me zo druk gemaakt over broeder A of zuster B die dit en dat over mij hebben gezegd. Het is belangrijk, wat gaat God straks zeggen over mij? Wel, in ons dagelijks wandel met de Heere God is het belangrijk daarom om ons te voeden met Gods woord, om ons te laten leiden in Gods woord. Ik zal horen wat God, de Heere, spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Iemand heeft gezegd, als ik opsta wil ik allereerst met God spreken. Want als ik allereerst met een mens ga spreken, dan heb ik altijd ruzie. Nou, is heel goed dat je als 's morgens vroeg als eerste met God spreekt. Dat je eerst met hem te rade gaat en dat je eerst alles bij hem neerlegt voordat de dag begint. Doe wat goed en recht is in Gods ogen. Natuurlijk, als wij afhankelijk willen zijn van de Heere God, dan is het belangrijk dat wij de dingen doen die goed en recht zijn in Gods ogen. Galaten 6 vers 9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want de zijne tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Blijf dat goede doen. Waarvoor heeft God u geroepen? Blijf uw roeping trouw. Heer, u heeft mij ergens voor geroepen. U heeft mij ergens geplaatst. De Bijbel zegt ons, we zijn één lichaam, maar God heeft u ergens in het lichaam geplaatst. En dat u getrouw blijft op die plek de plek die God u heeft gegeven. Laten wij niet moe worden, nogmaals, goed te doen. Colossenzen 3, vers 17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Alles, dat is heel veel. Maar we hebben geen andere keus. Alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Als u niet iets kan doen in de naam van Jezus Christus, dan moet u het nalaten. Je kunt niet in de naam van Jezus Christus kwaad spreken over een broer of een zuster. Je kunt niet roddelen in de naam van Jezus Christus. Dus dingen die wij niet in de naam van Jezus Christus kunnen doen, die moeten wij nalaten. Maar uiteindelijk willen wij die dingen doen die God van ons vraagt. En die wij kunnen doen tot eer en glorie van uw naam. We zijn bijna aan het einde. Wees een heilig en levend offer voor God. Wie van u wil een heilig offer zijn? Maar het is heel moeilijk om heilig te leven. Is dat niet zo? Dat is juist het moeilijke. Om heilig te denken. Om zuiver te zijn van hart. Om altijd de juiste motieven te hebben, is moeilijk. Maar juist als wij zeggen, Heer, ik wil heilig leven, dan zeggen wij, Heer, ik ben dus daarom afhankelijk van u. U maakt mij heilig. De Heilige Geest maakt ons heilig. Dat wij daarom afhankelijk zijn van hem. Dus als wij heilig willen leven, dan is dat ook een vorm van afhankelijk zijn van de Heere God. Romeinen 12, vers 1, de bekende woorden, Paulus zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Alle offers in het Oude Testament werden gedood. Het waren allemaal dode offers. In het Nieuwe Testament spreken wij van levend offer. Wij leven, het is genade en wij mogen wandelen voor hem, voor Gods aangezicht. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Als we elke dag bidden, Heer, ik wil heilig voor u wandelen. Wilt u mij dan bijstaan? Want ik weet, onheilige verlangens komen, onheilige neigingen komen. De wereld trekt aan mij, Satan trekt aan mij, mijn oude natuur trekt aan mij. Wilt u mij bijstaan? Door heilig te leven, tonen wij onze afhankelijkheid van de Heere God. 2 Korinthe 12, vers 10. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, zegt Paulus, in smadelijke behandeling, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig, zegt hij. Amen. Wanneer zijn wij zwak? Ja, we merken dus van onszelf, we zijn zwak. Wij kunnen niet heilig leven uit onszelf. Dus daarin zijn we zwak. Maar Paulus zegt ons, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hier zien we een man die zo dicht met Christus wandelt. Hij zegt ook, mijn leven is Christus. En mijn sterven is mij gewind. Hier zien we een man, die ons laat zien hoe hij dagelijks omgaat met zijn strijd. Hij spreekt hier over zwakheden, over smadelijke behandelingen, in noden, in vervolging, benauwdheden. Hij vertelt ons hoe hij daarmee omgaat. Hij zegt als het ware, ik kan het niet aan, ik kan het niet alleen aan. Maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Bent u zwak vandaag? Geen nood, onze God is almachtig. Amen. Hij staat ons bij, hij laat niet toe dat wij zullen bezwijken onder de lasten van de strijd. Weiger om u zorgen te maken. We hebben gezien, zorgen maken is menselijk. We maken zorgen over de dag van morgen. Maar weiger om zorgen te maken. Matthäus 6, vers 25. Hier vinden wij de woorden van Jezus. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam. Namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Vers 31, daar zegt Jezus nogmaals, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Dat zijn de alledaagse dingen. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. De belangrijkste woorden hier in 32 zijn deze woorden. Uw hemelse Vader weet. Amen. Uw hemelse Vader weet wat u nodig heeft. Wij maken zorgen over vele dingen. Onze gedachten zijn vol met zorgen. Terwijl onze hemelvader zegt, ik weet het wat je nodig hebt. Ik weet wat je nodig hebt. We zijn nog niet klaar. Vers 33 zegt, maar zoek eerst het koninkrijk van God. Dus zoek niet eerst die aardse dingen. Waardoor wij juist zorgen gaan maken. Maar Jezus stelt hier een prioriteit. Wat moet als eerste komen? Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Welke prioriteit? Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Heere, hier is de nieuwe dag. Hier is mijn leven. U weet wat de dag brengen zal. Maar ik wil afhankelijk zijn van u. En als er zorgen op mijn pad komen, dan leg ik die zorgen aan uw voeten. Jezus zegt, wees niet bezorgd, maar zoek eerst het Koninkrijk van God. En als wij het Koninkrijk van God zoeken als eerste, wat krijgen wij dan? Dan krijgen wij vrede. Dan krijgen wij blijdschap. De vreugde des Heeren is onze blijdschap. Amen. Dan ervaren wij de aanwezigheid van God. En als wij die tegenwoordigheid van God ervaren, dan kunnen wij de dag beginnen. Dan kunnen wij de dag goed beginnen. En dat wil niet zeggen dat wij geen strijd hebben. De strijd, we hebben hier gezien, en Paulus die zegt, ja, benauwdheden en vervolging, alles, ja, komen op mijn pad. Maar ik weet dat God mij bijstaat. Zorgen zorgen ervoor dat wij niet op God gefocust zijn. Maar als wij gefocust zijn op het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan hebben we steeds God in vizier. Dan hebben we alleen maar God als doel. In Petrus 5, vers 7, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Is er iemand die halleluja kan zeggen? Hij zorgt voor u. Wat geweldig. Heer, u zorgt voor een ieder van ons. U zorgt en u komt nooit tekort. U zal ons nooit teleurstellen. Blijf in Jezus. Hiermee wil ik eindigen. Dat is het enige wat wij kunnen doen. Blijf in Jezus, blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Uiteindelijk is onze kracht, is onze hoop, is ons veilig bestaan in Jezus Christus. Blijf in mij en ik in u. Zijn we afhankelijk van de Heere God vanavond? Laten wij de gemeente in Gods handen leggen, dat we als gemeente geheel en afhankelijk zijn van de Heere God. Heer, u heeft een plan met uw gemeente. Jezus zegt het in Matthäus, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poort des heils kan de gemeente niet overweldigen. Nou, dat is Gods plan met ons. Als wij in Jezus blijven, als wij zijn woord gehoorzamen, als wij met de Heilige Geest aan onze zijde de gemeente opbouwen, dan zal God ons ook daarbij helpen. De gemeente van Christus wordt uiteindelijk straks de bruid van Christus. En zoals men zegt, de bruidegom en de bruid moeten van hetzelfde niveau zijn. En daarom zegt de Bijbel, de gemeente, Christus komt voor een gemeente zonder vlek en rimpel. Dat zegt wat. Een gemeente zonder vlek en rimpel, zoals de bruidegom zonder vlek en rimpel is. Dus wij moeten opgetrokken worden naar zijn niveau. En hoe doet dat? Hoe doet de Heilige Geest dat? Door ons afhankelijk te maken aan de Heere God. Wij vinden ons kracht in hem. Wij vinden onze rust in hem. Wij ontvangen onze wijsheid uit hem. En het is uiteindelijk met de kracht van de Heilige Geest dat wij de gemeente gaan bouwen tot eer en glorie van de Heere God. Ik wil eindigen met onze motto. En ik vraag u met mij hardop te lezen de volgende woorden. 1, 2, 3. Ik pas Gods woord toe in mijn leven. Maar ik ga voor geestelijke groei en vernieuwing tot eer van God. Amen. Wat wij lezen, dat bewaren we. Wij ontvangen het. Maar waar het om gaat, is dat wij Gods woord gaan toepassen. We hebben niets aan Gods woord als wij Gods woord niet gaan toepassen. De Bijbel zegt, maak je geen zorgen over de dingen die op ons afkomen. Dan zeggen wij, Heer, ik wil geen zorgen maken. Ik wil mij alleen maar focussen op u. Als wij Gods woord lezen en uiteindelijk in praktijk gaan brengen, dan ervaren wij de kracht van Gods woord. Laten wij samen in gebed gaan. Hemelse Vader, we danken u, Heer, voor uw grootheid en voor uw almacht. Heer, u weet wat voor maaksels wij zijn. Ook nadat wij uw woord hebben gehoord, hebben wij mensen toch de neiging om ons eigen wegen te bewandelen, om ons eigen wegen te kiezen, Heer. Wilt u ons vergeven wanneer wij uw woord zijn vergeten? Wilt u ons vergeven, Heer, wanneer wij uw beloften zijn vergeten? Wilt u ons vergeven wanneer wij u zijn vergeten, Heer? U zegt ons zo, Heer, in uw woord, dat mijn volk mij vergeten is. Vader, wilt u ons vergeven voor die momenten dat wij u los hebben gelaten? Dat wij dachten, Heer, ik kan de dingen wel zelf doen. Wilt u ons helpen, Heer, dat wij te allen tijden afhankelijk zijn van u? Uiteindelijk kunnen wij niets doen zonder u. Zoals Jezus gezegd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. Vader, zo kan de gemeente ook niets doen zonder u, zonder uw Heilige Geest. We hebben de leiding van uw Heilige Geest nodig. We hebben de wijsheid van uw Heilige Geest nodig om de gemeente te bouwen, Heer. Ik dank u, Heer, voor de aanwezigen in deze plaats. We willen uw woord uiteindelijk in praktijk brengen, Heer. Want dan alleen ervaren wij de kracht van uw woord. En uw woord leeft, Heer. Zo willen wij uw woord handen en voeten geven, Vader. Dank u wel, o Heere God. U kent onze strijd, u kent onze zorgen, u kent ons verdriet. Beleg ze, Heer, in uw machtige handen, Heer. Help ons te focussen op uw koninkrijk en zijn gerechtigheid. Het gaat niet om mijn zorgen, Heer, onze strijd. Het gaat om u, o Heer. Het gaat om uw eer en het gaat om uw heerlijkheid en glorie. En u heeft een plan met een ieder van ons. Zo heeft u ook een plan, Heer, met uw koninkrijk. En u wil hier bij het bouwen van uw koninkrijk een ieder van ons bij betrekken, Heer. Vader, zo help ons dat wij allen actief mogen zijn hier in uw dienst. Gebruik een ieder van ons, Heer. En zo willen wij elke dag heilig voor u wandelen. Willen wij elke dag kiezen, Heer, wat juist is, wat recht is in uw ogen. Dank u wel, Vader. Wilt u zo deze gemeente zegenen, Heer? U heeft een geweldig plan met deze gemeente, Heer. De poorten des heils kan deze gemeente niet overweldigen, Heer. We danken u, Heer, voor ieder ziel in de gemeente, Heer. En ieder ziel is kostbaar in uw ogen, Heer. Zo willen wij u danken dat u ons geplaatst heeft in deze gemeente. Zo willen wij ook daar tot zegen zijn. Zo willen wij daar, Heer, anderen, o Heere God, opbouwen. Anderen, o Heere God, bemoedigen. Gebruik een ieder van ons in Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Vader, zo maken we ons ook op voor het heilig avondmaal. We mogen stilstaan bij dat offer dat Jezus gebracht heeft voor een ieder van ons. Help ons, o Heer, nooit te vergeten van waar wij komen. En help ons nooit te vergeten, Heer, wat u voor ons heeft gedaan. Dank u wel, Heere. U bent onze bruidegom. Maak ons klaar, Heer, als uw bruid. Dat wij, o Heere God, als een jonge vrouw haar sieraad niet zal vergeten. Dat wij als bruid onze gordel niet zal vergeten, Heer. Maar dat wij straks tot uw bruid mogen behoren. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Voordat wij